Vanavond gaan we verder met Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2 en dan lezen we vers 11 tot en met 15. Hallo erop. Titus 2 vers 11 tot en met 15. Want hele bekende woorden. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk, niemand mag u verachten. Tot zover dit stukje uit de Titusbrief. Ik vind het altijd heel interessant om te ontdekken of daarmee bezig te zijn als een tekst begint met want. Want daar begint vers 11 mee, want. Dus dat moet ergens opslaan. En waarschijnlijk op het voorafgaande. Heeft u enig idee waar dit mee te maken heeft? Dat er nu geschreven wordt, want de genade Gods is verschenen. Op welke dingen het slaat op het voorafgaande. Heeft u enig idee waarom dat Paulus dit zo schrijft? En waarom, op welke punten dat gaat op, in dat voorafgaande? Ja, hè? Ja, er worden hier allerlei groepen genoemd, hè? Mannen, oude vrouwen, jonge mannen, slaven. En hen wordt verteld hoe ze moeten leven. Op welke manier ze in dit leven mogen staan. Als hier bijvoorbeeld staat dat oude vrouwen wordt geroepen om priesterlijk op te treden. Jonge vrouwen die met name ook in de eerste plaats huishoudelijk, juist voor hun eigen gezin, mogen zorgen. Jonge mannen die geroepen worden om in zuiverheid, in waardigheid te leven. Nou, en dan kan het allemaal op je afkomen van hoe krijg ik dat voor elkaar? En dan staat er dat Paulus zegt, want de genade Gods is verschenen. De genade Gods is verschenen om dit ook allemaal te kunnen. Om dit ook allemaal in de praktijk te brengen. De genade Gods is verschenen. Je kunt op een gegeven moment lezen dat de Heere God tegen Mozes zegt, genadig en barmhartig is de Heer. Groot van goede tierenheid. Ja? Genadig is de Heer. Maar de Heer die is voor ons onbereikbaar, is onzichtbaar. En in de komst van Jezus heeft God zijn genade zichtbaar gemaakt. De genade is verschenen. Nou, we weten allemaal wanneer dat gebeurd is. Hè? Ja? Wanneer? Wanneer is de genade Gods verschenen? Op het moment dat Jezus op aarde kwam. Hè? In Jezus kwam de genade van God naar deze wereld. En de genade van God is verschenen. Als Paulus het heeft over de genade van God, dan heeft hij het over een thema waar hij heel veelvuldig over spreekt. Paulus heeft het in zijn boodschap steeds over de genade. Hij zegt, door genade ben ik behouden. Ja, toch? Hij zegt, door genade ben ik wat ik ben. Hij zegt verschillende keren, door genade ben ik geroepen. En hij zegt ook op een gegeven moment in 2 Korinther 12, en zijn genade aan mij is genoeg. Dat onderwerp genade is voor Paulus een heel centraal onderwerp, waar hij het steeds over heeft en waarvan uit hij ook leeft. Hè? De genade van God is verschenen. Nou, vanavond gaan we met elkaar eens nadenken op welke manieren de genade van God een uitwerking heeft op ons persoonlijk leven. Nou, misschien al een voorschot. Laten we eens proberen te verzamelen, en noemt u maar op welke manier heeft Gods genade iets gedaan in uw leven? Hoe heeft u de genade van God leren kennen in jouw leven? Nou, begin maar. Noemt u maar op. Ja, de genade van God zet een streep door al onze verkeerde dingen die we gedaan hebben. Bedoel je dat?
Ja.
Oké.
Okay.
Ja. Goed. Nou, genade van God heeft dus te maken met vergeving van zonde. Ja? Oké, okay, nog meer?
Ja. Terugkijken naar 40 jaar geleden, nu, dan mag je toch voor jezelf ontdekken, maar dat moeten anderen meer zeggen dan dat je dat zelf zegt. Maar je vraagt dus dat God toch in je leven je opvoedt. Is dat altijd even makkelijk en leuk? Nee, het is een leerproces.
Goed, genade van God in je leven ervaren doordat God je opvoedt en dat je ook verandert. Ja? Het tweede stuk zou je kunnen zeggen in je geloofsleven. Eerst leer je Jezus persoonlijk kennen als je verlosser. En dan leer je hem kennen als degene die je ook op gaat voeden. Waardoor je ook verandert in je persoonlijk leven. Hoe hebben we de genade van God nog meer leren kennen? Ja. Gods genade leren kennen door hem te kunnen dienen, hè? Inderdaad, Gods genade in jouw leven. Paulus zegt op een gegeven moment, opdat zijn genade aan mij niet te vergeefs geweest is. Hè? Dus zo heeft Paulus God mogen dienen door genade. Nog meer? Genade van God, inderdaad. Dat je in hele moeilijke situaties toch de vrede en de rust van God mag ervaren. De nabijheid van God in je leven. Ja. Eeuwig leven, hè, wat we in genade ontvangen hebben, dat eeuwig leven. Nou, zo hebben we al heel wat, ja? Ja, hoe God jou leidt en hoe je een partner gevonden hebt. Hè? Ja, dat is ook genade. Ja, dat zijn allemaal wat hier staat. De genade van God is verschenen. Nou, dat is het onderwerp wat Paulus altijd handhaaft, veelvuldig gebruikt. En nou, wij gaan vanuit dit stukje proberen om 7 punten, dat is natuurlijk een hele mooi getal, maar 7 punten te vinden waarin die genade zich geopenbaard heeft in ons leven. Nou, in de eerste plaats staat er in het 11e vers, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend, helend, heilbrengend. En dan staat er voor alle mensen. Laat het duidelijk zijn, broeders en zussen, dat de genade van God heilbrengend is, dat het heil alle mensen aangeboden wordt. Betekent dat dat alle mensen ook uiteindelijk zalig worden? Nee, het heil moet wel aanvaard worden. Maar het heil wordt alle mensen aangeboden. Heil heeft te maken, hè, als de Heer Jezus geboren wordt, hè, de genade Gods is verschenen, dan wordt er gezegd door de engelen, u is heden de heiland geboren, of de heiland der wereld. De heiland voor alle mensen. Heiland heeft alles te maken met helend, heelmeester. En als we naar deze wereld kijken om ons heen, dan wil ik niet heel negatief doen, maar dan denk ik wel dat deze wereld zo verschrikkelijk in en in door kapot gemaakt is. Hoe zoveel geweld is in deze wereld en hoe zoveel oneenigheid en onvrede en ziekte en mensen die in een verpleeghuis terechtgekomen. Er is zoveel ziekte en zoveel narigheid. Deze wereld waar wij vandaag in leven is kapot. En wat is het toch geweldig dat de Petersbisch zegt, wij verwachten echter na zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is een geweldig perspectief voor ons. Maar de samenleving waar wij vandaag in leven heeft een heiland nodig. Heeft een heiland nodig. Zoveel levens zijn ook kapot gemaakt. En weet je, dan kun je heel boos worden op al die mensen. Ik vond het trouwens wel heel treffend dat iemand in Engeland zei voor het journaal van ja, het is zo zinloos, hè, dat die aanslag op de London Bridge. Hè. Maar ze zegt, het is zo jammer voor die mensen, maar ook zo jammer voor die drie daders zelf. Hè. Wij zien dan natuurlijk alleen de daad van die daders en dan denken we van een stelletje smerig tuig, denken we dan. Maar het zijn ook drie mensen die hun ziel verliezen, hè, hun ziel al verloren hebben en eigenlijk al helemaal ziek waren voordat ze dat deden. En ook zij, ook deze mensen hebben een heiland nodig. Het is de heiland der wereld. Er zijn zoveel kapotte levens. En ieder mens op aarde heeft een heiland nodig. En die heiland is gekomen in Christus. Dus het eerste is, de genade van God is verschenen heilbrengend. Heilbrengend. Het tweede, en dat is hetgeen wat Gerrit zo heel duidelijk zei, de genade van God is verschenen om ons op te voeden. En weet je, dan zie je dus heel duidelijk een soort spanningsveld, want aan de ene kant staat, het is heilbrengend voor alle mensen, en dan staat er, niet alle mensen op te voeden, maar dan staat er ineens om ons op te voeden, hè? Als je de heiland hebt leren kennen, dan versmalt het aantal zich en dan hebben we te maken met hen die Jezus kennen om ons op te voeden. Hè, wij kunnen niet mensen opvoeden die de heiland niet kennen, maar mensen die de heiland kennen, die het heil ontvangen hebben, die mogen opgevoed worden. Er wordt inderdaad het woordje wat wij kennen als pedagogiek gebruikt, opvoeden. En dat geldt zelfs voor de mensen op Kreta die in het 12e vers genoemd worden in hoofdstuk 1, van Titus, het 12e vers, dat het de Kretenzen genoemd worden leugenaars en beesten en vatsige buiken. Nou, begin maar eens met deze mensen op te voeden, hè? Nou, zelfs deze Kretensen, deze mensen uit Kreta, die worden veranderd door het evangelie. Het evangelie is veranderend. En opvoeden betekent niet alleen vermanen, maar ook aanmoedigen. Betekent niet alleen verbieden, maar ook onderwijzen. Betekent niet alleen terechtwijzen, maar ook vertroosten. Dat is opvoeden. Opvoeden is niet alleen vanuit een negatieve spiraal, je mag dit niet en je mag dat niet, maar juist ook wat je wel mag. En wat wel van je verwacht wordt, om ons op te voeden. Het derde, dan staat er, aan het einde van dat 12e vers, daar staat, laten we even lezen vers 11, want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld mogen leven. Nou, en dat is het derde, dat wij door de genade van God, en dat is hetgeen wat een van deze broeders geloof ik zei, dat wij godvruchtig, in ieder geval hem mogen dienen. Hè, dat hij tot zijn doel mag komen in ons leven. Weet je, het begint met vers 12, met goddeloosheid. Zie je het staan? Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, uiteindelijk godvruchtig van goddeloosheid, voedt hij ons op tot godvruchtigheid. Of zoals de Statenvertaling zegt, godzaligheid. Dat God ons kan gebruiken in zijn dienst. Vroeger leefden we zonder God, goddeloos. Vroeger waren het wereldse lusten die in ons leven heerschappij voerden. En ja, nou is het zo van, ja, je kunt wel zeggen van die wereldse lusten, dat mag niet meer. En dat hoort niet bij je christen zijn. En dat kun je 100 keer zeggen, maar zonder genade zullen die wereldse lusten er altijd blijven. Het is juist zo mooi dat je door Gods genade mag ervaren dat hij jou helpt om boven die wereldse lusten uit te stijgen. Om niet goddeloos te leven, niet zonder God te leven, niet je laten leiden door allerlei wereldse begeerten, maar gerechtvaardigd en godvruchtig in deze wereld mag leven. Hier staat dat we de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende. Heeft u een woord wat je daarvoor in de plaats zou kunnen zetten? Wie heeft een idee van wat voor woord zou je daar in de plaats kunnen zetten? Wereldse begeerte verzakende. Verwaarlozen. Verwaarlozen. Wat zeg je? Achterwege laten. Ja? Ja, in welke vertaling staat dat? Ja, de herziende vertaling. Ja. Letterlijk kunnen we daarvoor een in de plaats zetten, zoals de herziende Statenvertaling zegt, verloochenen. Nee zeggen. Hè? Vernenen eigenlijk. Verneinen zeggen ze in het Duits. Hè? Dat je heel duidelijk dat verloochent. Zoals je ook je eigen begeerte moet verloochenen. Hè? Nou, daar hebben we Gods genade voor nodig. Elke keer weer opnieuw, dat we deze dingen mogen verloochenen. Hoe doe je dat? Door als priester in een celibaat houding in een klooster te gaan? Nou, het blijkt dat het niet altijd even goed werkt. Hè? Dat werkt niet. Hoewel het soms heel goed kan zijn, zoals Paulus dat zegt, ook zegt, van trouwen is goed, niet trouwen is nog beter. Zoals hij dat letterlijk zegt. Nou, het is goed dat niet iedereen zijn raad opgevolgd heeft. Maar hij zegt wel, in deze situatie, dan kun je je helemaal wijden aan de Heer. Oké. Maar ja, hier zie je heel duidelijk dat het alleen maar door Gods genade kan. Wat ik ook nog wil noemen is dit. Vandaag de dag wordt nog zo vaak gezegd, neem Jezus aan en dat is het dan. Hè? Maar dan begint het pas. Hè? Neem Jezus aan en leef je leven zoals je het gewend was. Zoals het gewoon was. Maar dat is niet zo. Als je Jezus aanneemt, dan ga je anders leven. Dan komt er een verandering in je leven. Vergeven wordt voortgezet in opvoeden. En dan wordt jouw leven veranderd. En hoe vaak komt het niet voor dat mensen wel Jezus aangenomen hebben, maar in 1 Korinthe 3 staat, maar ze leven als onveranderde mensen. En dat betekent vleeselijk. Dat kan niet. Dan ervaar je Gods genade niet in je leven. Nou, godvruchtig zijn door Gods genade. Steeds meer leven in overeenstemming met wie je bent in Christus. Het vierde wat hier naar voren komt, dat is, er staat hier, dat wij godvruchtig in deze wereld leven, aan het einde van vers 12, en daar staat er, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Wij leven nu tussen die twee verschijningen in. Hè? In vers 11 hebben we het gehad over de genade van God is verschenen. Ja? Dat is de eerste verschijning, hè, van Gods genade. En de tweede verschijning staat in vers 13. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning. Dat is die verschijning waar we naar uitkijken. Hij is verschenen, de genade van God. En hij zal verschijnen, de Heer Jezus Christus. Verschijnen in heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. De zalige hoop leidt tot verwachting. En dan staat hier zo duidelijk dat wij de heerlijkheid van onze, en dan staat er, grote God. Nou, we zingen dat wel eens, grote God, wij loven u, hè. Maar bij de verschijning van de Heer Jezus, als hij terugkomt, dan wordt de grootheid van God, de heerlijkheid van God openbaar. De grootheid van God. Weet u, het is heel typisch dat zowel in het eerste hoofdstuk wordt geschreven over God, onze heiland, en Christus, onze heiland. In het tweede hoofdstuk kunnen we een vers vinden over God, onze heiland, en Christus, onze heiland. En in het derde hoofdstuk kun je ook een vers lezen over God, onze heiland, en Christus, onze heiland. En het is heel typisch dat in elk hoofdstuk deze twee versen voorkomen. Ik zal ze u even noemen. Als u kijkt in hoofdstuk 1 vers 3, daar wordt geschreven in hoofdstuk 1 vers 3 over God onze heiland. Ziet u het staan? In hoofdstuk 1 vers 3. En als u dan kijkt in vers 4, dan wordt er geschreven aan het eind over Christus Jezus onze heiland. Ja, God onze heiland en Christus Jezus onze heiland. Dat vind je ook in het tweede hoofdstuk. Als je naar vers 10 kijkt, dan staat er aan het einde om de leer van God onze heiland in alles tot sieraad te strekken. Dan zie je weer God onze heiland. Nou, en wat we net gelezen hebben in vers 13... Daar staat de verschijning en heerlijkheid van onze grote God en heiland. En wie is het dan? Christus Jezus, onze heiland. En ook hoofdstuk 3 vind je die verse ook weer terug. Hoofdstuk 3 vers 4, daar staat: maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God, dus God, heiland, verscheen. En dan zie je ook weer Jezus Christus, onze heiland, in vers 6. Die hij ons rijkelijk uitgestort heeft door Jezus Christus, onze heiland. Dus hier wordt steeds gesproken over God, heiland, en de Messias, heiland. En als Thomas het uitroept, als hij Jezus ziet, dan zegt hij, mijn God en mijn Heer. Jezus is zowel God als Christus, als de Messias. Hij is volkomen God. Het is niet een soort, een soort persoon met twee personen of zoiets, hè? Met een gedeelde persoonlijkheid. Maar God, de Heer Jezus, is volkomen God en hij is volkomen mens tegelijkertijd. En niet twee stukjes. Hij is volkomen God en volkomen mens. De Heer Jezus, God, onze heiland. Ja.
Het is niet hetzelfde.
Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Voor de Joodgetuigen geldt dat niet. En die zeggen dan, o Heer en mijn God, hè? Ja. Genade openbaart zich in ons leven door hem te verwachten. Hè, verwachtingsvol uitkijken naar de komst van Jezus. Het vijfde wat u kunt vinden over de genade van God, dat staat in vers 14, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken. Genade is ook vrijmakend, bevrijdend. Hij maakt ons vrij. En dan staat hier van alle ongerechtigheid. Wat prachtig is dat, hè? Dat hier staat van alle ongerechtigheid. Je zult als het ware voor de rechter staan. En de aanklager heeft een hele lijst met allemaal beschuldigingen. En de advocaat die pleit je vrij. En de rechter die spreekt uit, je bent vrijgesproken van al de beschuldigingen. Je bent vrijgesproken van al deze beschuldigingen. Jou treft geen blaam. Wat geweldig, hè? Dat de genade van God plaatst ons in de vrijheid. Schenkt vrijheid. Nou, dat is geweldig om dat te mogen ervaren. Op geen enkel punt ben je misschuldig. Paulus zegt op een gegeven moment, wie zal mij beschuldigen? Christus is degene die mijn schuld gedragen heeft. Dat is genade van God. En dat heb je ervaren, maar broeders en zusters, dat mag je elke dag weer opnieuw ervaren. Hij zit aan de rechterhand van de God. Hij pleit voor ons ten goede. En we mogen weten dat op grond van zijn volbrachte werk en zijn werk wat hij nu aan de rechterhand van de Vader doet, we vrijgesproken zijn van alle kwaad, van alle ongerechtigheid. Wat geweldig om dat te mogen weten. Dat is genade. En dan nog iets. Dan zie je als zesde dat deze genade zich openbaart in ons leven reinigend. Want dan staat er aan het einde van vers 14, en voor zich te reinigen hun eigen volk. Aan het kruis, door het bloed van Jezus zijn we gereinigd, maar wij hebben elke dag die reiniging nodig. Dat is genade van God. Dat is de genade die wij mogen ervaren. Er staat zo mooi hier dat hij zich een eigen volk reinigt. Over het eigen volk kunt u iets lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2. In 1 Petrus hoofdstuk 2, daar staat. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geweldig dat hier staat, een volk Gode ten eigendom. Zo staat het ook zo duidelijk in Handelingen 20 vers 28. Hoed de kudde God staat daar, welke God zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Het is zijn kudde. We zijn zijn eigendom. En hij heeft ons gekocht. En hij is ons aan het reinigen. En dat staat zo mooi in de Efeze 5, dat wij door hem geheiligd en gereinigd worden als gemeente van Jezus Christus, zodat wij straks voor hem mogen verschijnen. Nou, dat is genade van God in ons leven. Daar is hij vandaag mee bezig. Tot slot, waar eindigt het mee? Volijverig, in vers 14, in goede werken. Je kunt soms wel heel erg ijverig zijn, maar dan kan het, dat was Paulus ook, die was heel erg ijverig en die verwoestte de gemeente. Die maakte de gemeente kapot. Volijverig in goede werken. En dan staat er in de Efezebrief werken die hij al lang van tevoren klaar heeft. Opdat we daarin mogen wandelen. Die God al lang van tevoren bereid heeft. Dat is genade van God. Dat we in dat werk hem mogen grootmaken. En dat we inderdaad met Paulus dan ook kunnen zeggen, zijn genade is aan mij niet voor niets geweest. Genade van God in ons leven. Zing het wel eens, genade God zo rijk en vrij. En dat gaat dan niet alleen over die poort die voor ons open staat, maar ook over dat wat hij vandaag hier op aarde met ons leven wil doen, vanuit zijn genade. Goed, dat was hetgeen wat ik vanavond door wilde geven. Zijn er nog die hier nog iets aan toe willen voegen of wat aan willen vullen? Dan kan het natuurlijk.
Ja,
vers 15. Paulus zegt dus tegen Titus, spreek hiervan en vermaan en weerleg met alle nadruk. En weet je, dan kan het zo heel gauw voorkomen, dat je soms als een bedwetertje overkomt, een opvoeder, hè, die wordt al gauw een beetje, rustig maar een beetje, hè, een beetje verachtend, hè. Maar dan zegt Paulus heel duidelijk, niemand mag u verachten. Hè? Dit is, sowieso, deze fase van genade mag je sowieso niet verachten. Hè, je kunt nu al heel gauw zeggen, ja, maar ik ben behouden. En dat andere, dat is niet zo belangrijk. Hè? Dat mag je niet verachten, maar zeker niet degene die je erop opmerkzaam op maken, hè. Zie toe dat je daar niemand jou veracht. En wat gebeurt het heel gauw als je ziet dat mensen op een gegeven moment in hun geestelijk leven een bepaalde gedrag vertonen en je spreekt hen erop aan. En dan moet je eens horen wat voor reacties dat je soms krijgt. Joh, bemoei je met jezelf? Of wat heb ik met je te maken? Of waar bemoei je je mee? Of wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat is altijd zo'n dooddoener, hè? Van je hebt mij niks te vertellen. Nou, dan zijn ze al heel gauw klaar met bemoei je even met jezelf. Nou, hier zie je heel duidelijk, niemand mag u verachten. En ook deze boodschap mag niet veracht worden. Ja. Had je zelf ook nog wat erover willen zeggen, Jan? Nee, oké. Goed. Ja. Goed, dan houden we het hierbij vanavond.